Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 311 en wij lezen samen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 14, Wijsheid, hoofdstukken 17 en 18, en Spreuken, hoofdstuk 25, versen 18 tot en met 20. Hiervoor gebruiken wij de Widdiebord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, het is vandaag de voorlaatste dag van onze tijdsperiode Maccabeese opstand. Nog 2 dagen lezen wij hoe de Judeërs in opstand kwamen tegen de Griekse overheersing. De opvolgers namelijk van Alexander de Grote, de Macedoniër die een heel groot deel van de toen bekende wereld veroverd had. En zijn Griekse nazaten blijven hele delen van de wereld besturen, en zo ook Judea. Vanaf overmorgen lezen wij in het evangelie volgens de heilige Lucas. En daarna is het tijd voor de tijdsperiode de kerk. Waar het niet langer de Grieken zijn die baas zijn over de wereld, maar wel de Romeinen. Maar voor vandaag dus nog de Grieken. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen, terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 14. De intriges van Alcimus. 3 jaar later hoorden Judas en zijn mannen dat Demetrius, de zoon van Seleucus, die met een sterk leger en een vloot de haven van Tripolis was binnengevaren, zich van het land had meester gemaakt en Antiochus en zijn voogd Lysias gedood had. Er was toen een zekere Alcimus, die reeds eerder hoge priester was geweest, maar die zich ten tijde van de opstand vrijwillig verontreinigd had. Omdat hij begreep dat voor hem alle kansen verkeken waren en dat hij nooit meer naar het heilig brandofferaltaar zou kunnen gaan, ging hij in het jaar 151 naar koning Demetrius en bood hem een gouden krans aan, een palmtak en bovendien enkele olijftakken, naar het gebruik van de tempel van Jeruzalem. Daartoe beperkte hij zich die dag, maar hij kreeg de gelegenheid om zijn waanzinnig plan ten uitvoer te brengen, toen de koning hem in de vergadering van zijn raad ontbood en hem vroeg naar de gezindheid en plannen van de Joden. Alcimus gaf op die vraag het volgende antwoord. De Judeërs, die Chassideeën worden genoemd en onder leiding staan van Judas de Maccabeer, sturen steeds weer aan op oorlog en opstand en laten het koninkrijk niet tot welvaart komen. Dat is de reden waarom ik, beroofd van de waardigheid die mij erfrechtelijk toekomt, ik bedoel het hoge priesterschap, hierheen ben gekomen. Op de eerste plaats ben ik bezorgd om de belangen van de koning, maar vervolgens gaat ook het welzijn van mijn landgenoten mij ter harte, want door het zinloos handelen van genoemde mannen heeft heel ons volk veel te verduren. Nu u van al deze dingen op de hoogte bent, koning, wil ik u verzoeken om in het belang van het land en ons onderdrukte volk maatregelen te treffen, ingegeven door de menslievendheid die u zo graag toont. Want zolang Judas leeft, komt er geen vrede in het Rijk. Na deze woorden van Alcimus maakten de overige vrienden van de koning, die Judas vijandig gezind waren, onmiddellijk van de gelegenheid gebruik en wakkerden de woede van Demetrius aan. Nicanor en Judas. Demetrius ontbood onmiddellijk Nicanor, die vroeger het bevel gevoerd had over het olifantenkorps, benoemde hem tot landvoogd van Judea en stuurde hem weg, met de opdracht Judas te doden, zijn aanhangers uiteen te jagen en Alcimus als hoge priester in de hoogheilige tempel aan te stellen. De heidenen die voor Judas uit Judea waren weggevlucht, sloten zich met hele groepen bij Nicanor aan, in de verwachting dat de ellende en het noodlot van de Judeërs voor hen geluk zouden betekenen. Toen Judas en zijn mannen hoorden dat Nicanor in aantocht was en dat de heidenen van plan waren om aan te vallen, bestrooiden ze zich met stof en baden tot degene die Israël voor eeuwig tot zijn volk gemaakt heeft en die steeds weer opnieuw met duidelijke tekenen voor zijn eigendom opkomt. Op bevel van hun aanvoerder trokken ze vanuit daar op en raakten bij het dorp Desau slaags met de vijand. Verbluft door het plotseling verschijnen van de vijand, leed Simon, de broer van Judas, bij treffen met Nicanor een lichte nederlaag. Toch durfde Nicanor het niet te laten aankomen op een beslissing door wapengeweld. Daarvoor had hij te veel gehoord over de dapperheid van Judas en zijn mannen en over de moed waarmee ze vochten voor hun vaderland. Daarom vaardigde hij Posidonius, Theodotus en Mattathias af om over vredesvoorwaarden te onderhandelen. Na een uitvoerig onderzoek van de voorwaarden stelde de aanvoerder zijn troepen ervan op de hoogte. Eenstemmig hechten die hun goedkeuring aan de overeenkomst. Er werd een dag vastgesteld waarop de twee aanvoerders elkaar zouden ontmoeten. Van beide kanten kwam een voertuig naar voren en in het midden werden zetels geplaatst. Judas had op geschikte plaatsen gewapende mannen opgesteld, voor het geval dat de vijand onverwacht verraad zou plegen. Het onderhoud verliep echter bevredigend. Nicanor bleef in Jeruzalem zonder iets te doen dat misplaatst was. Het volk dat zich in groepen bij hem aangesloten had, stuurde hij weg. Hij ging veel met Judas om, omdat hij zich tot de man voelde aangetrokken. Hij gaf hem de raad te trouwen en een familie te stichten. Judas deed dat, was gelukkig en genoot van het leven. Dood van Nicanor. Toen Alcimus deze wederzijdse vriendschap bemerkte, ging hij met een afschrift van het gesloten verdrag naar Demetrius en beschuldigde Nicanor ervan plannen te koesteren die met de belangen van het Rijk in strijd waren. Want Judas, de vijand van het koninkrijk, had hij tot opvolger bevorderd. De koning was woedend en opgehitst door de gemene lasterpraat, schreef hij Nicanor een brief waarin hij zijn ongenoegen uitsprak over het verdrag en beval hem om de Maccabeer zonder uitstel geketend naar Antiochië te sturen. Toen Nicanor dit bevel onder ogen kreeg, was hij zeer ontdaan. Het viel hem hard de overeenkomst teniet te doen, omdat Judas op geen enkel punt in gebreken was gebleven. Maar omdat hij niet tegen de koning kon ingaan, wachtte hij een geschikte gelegenheid af om met een list het bevel ten uitvoer te kunnen brengen. Van zijn kant ontging het de Maccabeer niet dat Nicanor hem strenger behandelde en bij hun regelmatige ontmoetingen norser was geworden. Hij begreep dat deze strengheid geen goeds voorspelde. Daarom verzamelde hij een groot aantal van zijn mannen om zich heen en hield hij zich voor Nicanor schuil. Zodra Nicanor bemerkte dat Judas hem op een nette manier te vlug af was geweest, ging hij naar de hoogheilige tempel en beval de priesters, die op dat ogenblik de gebruikelijke offers opdroegen, om de man uit te leveren. Toen ze onder ede verklaarden dat ze niet wisten waar de man die hij zocht zich bevond, hief hij zijn rechterhand op tegen de tempel en zwoer: als jullie Judas niet geketend aan mij uitleveren, maak ik dit heiligdom met de grond gelijk, vernietig ik het brandofferaltaar en bouw ik op deze plaats een prachtige tempel voor Dionysus. Na deze bedreiging ging hij weg. De priesters hieven hun handen ten hemel en riepen diegene aan die altijd voor ons volk strijdt. Ze baden als volgt: Heer, hoewel u niets nodig hebt, hebt u toch een tempel gewild om onder ons te wonen. Welnu, heilige Heer, bron van alle heiligheid, behoed dit huis dat onlangs is gereinigd voor eeuwige ontwijding. Een zekere Razis, een van de oudsten van Jeruzalem, werd bij Nicanor aangeklaagd. Hij was een man die zijn medeburgers een warm hart toedroeg, in hoog aanzien bij hen stond en vanwege zijn toewijding vader van de Joden werd genoemd. In de voorafgaande periode van de opstand had hij een veroordeling opgelopen vanwege zijn Joodse gezindheid en in zijn onwrikbare standvastigheid had hij lijf en leden voor het Jodendom op het spel gezet. Om een bewijs te leveren van zijn vijandige gezindheid tegenover de Joden, stuurde Nicanor meer dan 500 soldaten om Razis gevangen te nemen. Hij was ervan overtuigd dat hij de Judeërs met deze aanhouding een zware slag zou toebrengen. Om zich van de toren meester te maken waarin Razis zich ophield, forceerden de troepen de hoofdingang en kregen ze de opdracht om vuur aan de deuren te leggen. Toen Razis zich van alle kanten omsingeld zag, stak hij het zwaard in zijn borst. In zijn trotse zelfbewustheid wilde hij liever sterven dan in handen van schurken te vallen, die hem zouden mishandelen op een wijze die zijn hoge afkomst onwaardig was. Maar in zijn haast had hij zich niet op de juiste plaats geraakt. Terwijl de soldaten reeds door de poort naar binnen drongen, liep hij onverschrokken de muur op en stortte zich moedig op de menigte. Deze week snel een stuk achteruit, zodat hij in een open ruimte terechtkwam. Hoewel het bloed uit zijn zwaar gewonde lichaam stroomde, leefde hij nog. Gloeiend van verontwaardiging stond hij op, liep door de menigte heen en ging op een steile rots staan. Reeds geheel leeggebloed rukte hij de ingewanden uit zijn lichaam en wierp ze met beide handen op de menigte. nadat hij de Heer van het leven en van de geest had gesmeekt ze hem weer terug te geven, stierf hij. Wijsheid, hoofdstuk 17. Duisternis. Uw oordelen zijn machtig en moeilijk onder woorden te brengen. Daarom zijn zij die zich niet lieten onderwijzen tot dwaling vervallen. Want de zondaars, die meenden een heilig volk te kunnen onderdrukken, werden de gevangenen van de duisternis. Zij werden in voetboeien geslagen door een lange nacht, en zij lagen in hun huizen opgesloten, verstoken van de eeuwige voorzienigheid. Zij meenden verborgen te blijven in hun heimelijke zonden, onder de duistere sluier van de verborgenheid. Maar zij werden uiteengejaagd in hevige angst en door drogbeelden verbijsterd. Want zelfs de schuilplaats die hen verborg, vrijwaarde hen niet voor angst, en neerdreunende geluiden schalden om hen heen, en er vertoonden zich trieste spookbeelden met lugubere gezichten. Geen macht van vuur was sterk genoeg om licht te brengen, en de schitterende vlammen van de sterren waagden het niet die gruwelijke nacht te verlichten. Het enige dat zich aan hen vertoonde was een vuurmassa, vanzelf ontstaan en vol van verschrikking. Maar door angst bevangen hielden zij wat ze zagen voor erger dan het niet goed waargenomen verschijnsel. Daar lag nu het bedrog van hun toverkunst en hun opschepperij over hun inzicht werd spottend weerlegd. Want zij die verzekerden dat zij angst en verwarring uit een lijdende ziel konden verdrijven, leden zelf aan een belachelijke angst. Want als niets vreeswekkends hen beangstigde, werden zij toch verschrikt door het voorbijgaan van ongedierte en het sissen van slangen. Zij vergingen van angst en weigerden de duisternis in te kijken, die men nergens kon ontvluchten. Slechtheid is namelijk van nature bang en wordt door haar eigen getuigenis veroordeeld. Als zij door het geweten gekweld wordt, maakt zij die moeilijkheden steeds groter. Angst is niets anders dan het prijsgeven van de hulpmiddelen die het redelijk denken biedt. Als echter innerlijk de hoop geringer is, houdt zij haar onwetendheid voor erger dan de oorzaak die de kwelling teweegbrengt. Degenen die in de werkelijk onmogelijke nacht die over hen kwam, uit de schuilhoeken van een onmogelijke onderwereld, dezelfde slaap sliepen, werden deels door schrikwekkende spookgestalten achtervolgd en deels door vertwijfeling verlamd, omdat er een plotselinge, onverwachte angst over hen was gekomen. Zo werd eenieder, wie hij ook was, daar waar hij neerviel vastgehouden, opgesloten in een kerker zonder ijzer. Want of hij nu boer was of herder, of arbeider aan het werken in de woestijn, hij werd overvallen, en hij moest die onontkoombare dwang ondergaan. Want in eenzelfde keten, de duisternis, werden zij allen gekluisterd. En of het nu de fluitende wind was, of het liefelijk geluid van vogels in dicht struikgewas, of het ruisen van een onstuimige waterstroom, of het hevige geraas van neerstortende stenen, of het ongeziene rennen van springende dieren, of het brullen van de gevaarlijkste beesten, of de echo die weer klonk uit een kloof in de bergen. Het verschrikte en verlamde hen. Heel de wereld straalde in glanzend licht en overal gingen de werkzaamheden ongehinderd voort. Zij echter waren de enigen over wie een drukkende nacht gespreid lag, Een beeld van de duisternis die hen zou gaan opnemen. Maar zij waren voor zichzelf drukkender dan de duisternis. Hoofdstuk 18. Een vlammende vuurzuil. Over uw heiligen echter straalde het helderste licht. De anderen, die wel hun stemmen hoorden, maar hun gedaanten niet zagen, prezen zich gelukkig, omdat zij niet hetzelfde ondergingen. Zij waren ook dankbaar dat ze niet geschaad werden door degenen die door hen onrechtvaardig behandeld waren. En ze vroegen vergiffenis voor hun vijandig gedrag. In ruil daarvoor gaf u een vlammende vuurzuil als gids op een onbekende weg, als een onschadelijke zon op een roemvolle tocht. Die anderen verdienden het van het licht beroofd te worden en te worden opgesloten in de kerker van de duisternis, omdat zij uw zonen in een kerker hadden opgesloten, door wie het onvergankelijke licht van de wet aan de wereld moest worden geschonken. Dood van eerstgeborenen. Toen zij besloten hadden de kinderen van de heiligen te doden, en toen dat ene kind te vondeling gelegd was en gered werd, strafte u hen door een menigte van hun kinderen weg te nemen, en hen zelf allemaal tegelijk door een vloed van water te doden. Die nacht was aan onze vaderen tevoren bekendgemaakt, zodat zij, zeker wetend op welke eden zij vertrouwden, vol vreugde zouden zijn. Wat door uw volk verwacht werd, was redding voor de rechtvaardigen en ondergang voor de vijanden. Want door datgene waarmee u de tegenstanders strafte, hebt u roem verleend aan ons, de door u geroepenen. In het verborgene brachten de heilige zonen van de vrome mensen hun offer, en zij aanvaarden eensgezind de goddelijke wet, dat de heiligen gelijkelijk zouden delen in dezelfde goede dingen en dezelfde gevaren. Vooraf zongen zij reeds de lofzangen van hun vaderen. Daartegenin weerklonk het harde geschreeuw van de vijanden en was overal de jammerklacht te horen om de betreurde kinderen. Door dezelfde straf werden de slaaf en de heer gestraft en de man uit het volk onderging hetzelfde lot als de koning. Allemaal samen hadden zij door eenzelfde soort dood ontelbare lijken. En zelfs om die te begraven, waren de levenden niet talrijk genoeg. Want in één oogwenk was hun kostbaarste nageslacht te gronde gegaan. Zij die vanwege hun toverkunsten volkomen ongelovig waren gebleven, erkenden bij de ondergang van hun eerstgeborenen dat dit volk de zoon van God was. Want terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht in zijn snelle loop halverwege was gekomen, kwam uw alvermogend woord van zijn koningstroon in de hemel en sprong als een grimmige krijgsman midden in het onzalige land. Het droeg een scherp zwaard, uw ondubbelzinnig bevel. Het stelde zich op en verspreidde overal de dood. Het raakte de hemel, terwijl het op de aarde stond. En meteen brachten vreselijke droomgezichten hen toen in verwarring, en onverwachte angsten overvielen hen. Half dood stortten zij neer, de een hier, de ander daar, en maakten bekend waarom zij stierven. Dat was hun namelijk eerder onthuld door de dromen die hen hadden verbijsterd, zodat zij niet zouden omkomen, zonder te weten waarom zij zo zwaar getroffen werden. Interventie van een onberispelijke. Maar ook de rechtvaardigen werden door een beproeving van de dood overvallen. En in de woestijn werd de menigte geteisterd. Maar de toren hield niet lang aan. Want een onberispelijke man sprong gehaast voor hen in de bres. Uitgerust met de wapens van zijn eigen dienst. Gebed en verzoenend wierookoffer. Hij weerstond de toren en maakte een eind aan het onheil. Daarmee liet hij zien dat hij uw dienaar was. En hij triomfeerde niet over het onheil met lichaamskracht en wapengeweld. Maar met zijn woord bedwong hij degene die de straf voltrok. Door de verbonden en de eden die aan de vaderen waren gezworen, in herinnering te brengen. Toen de doden al bij hopen op elkaar lagen, ging hij in het midden staan, stuitte de woede en sneed de weg af naar de levenden. Want op zijn mantel stond de hele wereld, en de roem van de vaderen stond op 4 rijen gesneden stenen, en uw luister stond op de diadeem van zijn hoofd. Daarvoor week de verdelger. Daarvoor was hij beducht. Alleen een blijk van de toren was al voldoende. Spreuken hoofdstuk 25, versen 18 tot en met 20. Een knots, een zwaard, een scherpe pijl. Dat is iemand die met een valse getuigenis tegen zijn naaste optreedt. Een brokkelige tand, een zwikkende voet. Dat is de steun die een trouweloze biedt op een dag van nood. Zijn kleed uittrekken op een koude dag of azijn gieten op soda. Dat doet degene die liedjes zingt in het bijzijn van iemand die bedroefd is van hart. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 311. En we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 14, Wijsheid hoofdstukken 17 en 18 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 18 tot en met 20. Dan rest ons nog een citaat van Willem, abt van Saint-Thierry. Uw spreken door uw zoon was niets anders dan in het daglicht stellen en openbaren hoezeer en op welke wijze gij van ons gehouden hebt. Gij die zelfs uw eigen zoon niet gespaard hebt, maar voor ons allen hebt overgeleverd. Hij heeft ons lief gehad en zichzelf voor ons overgeleverd. Dit is uw woord gericht aan ons, Heer. Dit is uw alvermogend woord. Wijsheid, hoofdstuk 18, vers 15. Terwijl een diepe stilte, de diepte namelijk van de dwaling, alles omgaf. Datzelfde hoofdstuk, vers 14. Kwam dit woord van zijn koningstroon als een hardnekkige bestrijder van de dwalingen en als een zachtmoedige leraar van de liefde. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 311, de voorlaatste dag van de tijdsperiode Maccabeese opstand. Dat wil zeggen dat het morgen de laatste dag is dat wij lezen uit het Oude Testament. Al blijven wij natuurlijk wel verder lezen in het boek Spreuken, wat ook deel uitmaakt van het Oude Testament. Naar morgen dus dag 312, tijd voor het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 15, Wijsheid hoofdstuk 19 en Spreuken hoofdstuk 25, versen 21 tot en met 23. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en zoals altijd, tot morgen.